De tekst voor dit avonduur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Jesaja en daarvan het 16e hoofdstuk. En daarvan lees ik u voor het 3e tot en met het 5e vers. Jesaja 16, van vers 3 tot en met 5. Daar spreekt het woord des Heren aldus, brengt een raad aan, houdt gericht, maakt uw schaduw op het midden van de middag gelijk van de nacht. Verbergt de verdrevene en meldt de omzwervende niet. Laat mijn verdrevene onder u verkeren, o Moab. Wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht der verstoorders. Want de onderdrukker heeft een einde, de verstoring is teniet geworden, de vertreders zijn van de aarde verdaan. Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op denzelve zal bestendig een zitten in de tent van David, een die oordeelt en het recht zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik de last van Moab. En letten in de eerste plaats op Moabs droefenis. In de tweede plaats op de droefenis om Moab. En in de derde plaats op de raad voor de radeloze kinderen van Moab. De last van Moab, wij letten op Moabs droefenis. De droefenis om Moab en de raad voor de radeloze kinderen van Moab. Ook Moab wordt betrokken in de oordelen Gods die Jesaja moest aankondigen. Niet alleen over eigen land en volk, Assyriërs, Babyloniërs, Filistijnen, maar ook over vele andere volken. Moest hij het oordeel Gods doen horen. En als wij dan die twee hoofdstukken, 15 en ik heb ze u samen laten lezen, omdat ik niet vers voor vers deze hoofdstukken wilde behandelen. Maar als u dan die hoofdstukken hebt horen lezen, dan hebt u kunnen horen hoe vreselijk dat oordeel over Moab geweest is. Als in één nacht zijn die sterke vestingen, Armoab en Kirmoab, verwoest en uitgeroeid. Zo lezen wij in hoofdstuk 15. En dan krijgen wij een tekening in dat 15e hoofdstuk. Ik wil dat verband kort samenvatten. Dan vindt ge een tekening van de vluchtende Moabieten. Die proberen naar het zuiden te trekken om het vegenlijf te redden. Ze gaan op naar de steden, van de ene naar de andere stad, van Baet naar Dibon naar Bamot, om te wenen. Dat wil hier zeggen, ze gaan al wenende. Hun godshuizen met hun nationale god Kamos. Ach, daar gaan zij wel in, maar zij krijgen geen antwoord. Daarom huilen zij over hun gewenste dingen. En op hun hoofden is kaalheid en hun baard is afgesneden vanwege grote rouw en droefenis. Zij lopen in zakken gehuld. Op de daken en op de straten, overal klinkt het jammergeschrei van de kinderen Moab. In hun steden, Hesbon, Eliale, daar klinkt een geschreeuw, tot aan verre plaatsen toe, tot Jahas toe. Al hun toegeruste, hun krijgslieden, zij maken een geschrei, en de ziel van een ieder in hen is kwalijk gesteld. Zij hebben geen moed meer. De wateren van Nimrin, zij zullen verwoesting wezen. Het gras is verdord, het tedere gras en de groente, ze zijn vertrapt door het oordeel Gods dat over Moab gekomen is, in de vorm van een vijandige wereldmacht. Alles wat zij hebben vergaderd, wat zij nu bepakt en bezakt met zich trachten te nemen om te vluchten, dat zij over de willige beek heen voeren, ze vinden er geen plaats voor om het op te slaan. Er is geen rust en er is geen ontferming. Want dat noodgeschreeuw zal door de hele landpalen van Moab doorgaan, van, zoals onder Israël heette, van Dan tot Beerzeba toe, zo heet het hier, van Eglaïm toe tot Beer Elim zal hun gehuil wezen. En de beek die ze over zullen trekken, daarvan zal het water als bloed zijn. Ja, erger, het zal gemengd zijn met het bloed van de verslagenen en van de verwonden. Datzelfde oordeel treffen we ook nog in dat 16e hoofdstuk aan. Te beginnen bij dat 6e vers. Daar staat geschreven, wij hebben gehoord over Dij van Moab. Hij is zeer hoovaardig, zijn hoogmoed, zijn hovardij en zijn verbolgenheid. Maar nu weet hij geen raad meer. Zijn grendelen worden verbroken. Hij moet vluchten. Daarom zegt de profeet, door de mond des Heeren, Moab zal over Moab huilen. Allemaal zullen zij huilen. Over de fundamenten zullen zij huilen van Kirharesjet, een van de grote steden van Moab. Ze zullen daarbij getroffen worden in hun levensader. Het economische leven van Moab werd beheerst door de akkerbouw en de wijnbouw, de wijngaarden. Daarbij waren zij beroemd om hun druivenkoeken die zij maakten en verkochten. Ja, dit volk in de omgeving van de Dode Zee is een volk dat lange tijd zeer gezegend is geweest. Er was blijdschap en vrolijkheid, maar nu zijn al hun mooie velden en planten verpletterd. Ze zijn uitgerukt en er is geen blijdschap meer. De gezangen in de wijngaard vanwege de druivenfeesten, die worden niet meer gehoord. Er wordt geen wijn meer getreden in de wijnpersbakken. Het vreugdegeschrei is opgehouden. Als je dat nu allemaal leest, en hoe ze dan tenslotte aan hoofdstuk 16, ik zal het kort noemen, neem me dat niet kwalijk, maar als je die laatste paar versen van hoofdstuk 16 dan ziet, dan zie je die uiterst moeie en moedeloze Moabieten nogmaals proberen om in hun heiligdom een antwoord te krijgen van hun god Kamos. Kamos was het verfoeisel der Moabieten, een gruwelijke afgod. Maar er zal geen antwoord komen. Hij zal niet vermogen. Want onherroepelijk gaat het woord Gods door, dat Moab binnen de tijd van de jaren van een huurling, die voor 3 jaren gehuurd wordt, in zoveel tijd, of zoveel tijd, dan zal Moab verachtelijk worden gemaakt. En het overblijfsel zal klein, weinig en onmachtig wezen. En als je daarbij, u moet het op uw gemak maar eens doen, het is een lang hoofdstuk. Maar als u daarbij dan eens zou lezen thuis Jeremia 48, dan krijgt u een tekening van de ondergang van Moab en ook van de zonde van Moab, die tot in de kleinste details haast overeenkomt met wat we in hoofdstuk 15 en 16 hebben horen voorlezen. Alleen, daar worden nog bepaalde bijzonderheden genoemd, want daar staat ook hoe Moab gerust is geweest van zijn jeugd aan. Hij is niet zo door rampen en door droefenissen getroffen als andere volken. Hij is op zijn droesem blijven zitten. Daar zegt Jeremia, Moab heeft gerust op zijn werken en op zijn schatten. Hij is niet van vat tot vat ontledigd. Daarom is zijn smaak en zijn reuk in hem gebleven. Hij is nooit overhoop geworpen, zoals God andere volken overhoop geworpen heeft en ook zijn eigen volk gestraft heeft. Weliswaar hebben de Moabieten lange tijden belastingplichtig geweest aan Israël. Maar in de tijd van Ahab heeft Moab zich daaruit weten te ontworstelen. En toen de goddelijke toren op zijn volk losbrandde, was bij wijze van spreken Moab de profiterende derde. Toen de macht van Israël ging tanen, ging Moab zijn gebied uitbreiden. Daarin was een zeker leedvermaak en een misbruik maken van de omstandigheden dat God zijn volk bezocht met de bittere tegenheden en met zware oordelen. En daar hebben ze van geprofiteerd. En hun hoogmoed en hovadij, die komt ook bij Jeremia zo sterk naar voren in de oordeelsprofetieën, die is juist door God zo veracht geweest. En dan nu, zoals je het horen voorlezen, dan krijg je die tekening bij Jeremia nog breedvoeriger van die ondergang van Moab. En dan zie je dat gans Moab bedroefd is, met een intense droefenis. Bij Jeremia kun je dat ook vinden. En hier ook trouwens, hun kinderen, hun strijdbare jongelingen. Ze zijn bij duizenden aan het zwaard, het oorlogszwaard, prijsgegeven. De Assyriër heeft ook hen niet gespaard. En er was zoveel weedom in de huizen, dat de weg die zij gingen, was een weg die getekend was door hun bloed. Als ze op de ene berg waren, dan moesten ze weer vluchten naar de andere berg. Dan moesten ze hun bezittingen, die ze zoveel mogelijk op hun rug meetorsten, moesten ze laten liggen. Ondertussen werden de beken waar zij doorheen trokken gekleurd door hun bloed, want de vijand kende geen mededogen, zodat in gans Moab het geschrei groot was. En dat is ook zo. Het zijn droeve tijden, leerden wij vroeger, als de oorlog woedt, als mensenbloed bij beken vloeit, als mensen men slacht lijkt dieren. Het is altijd vreselijk. Ook al komt in dat oordeel Gods gramschap uit over onze zonden, nochtans, wie zou niet vrezen? Immers de profeet Habakuk zeide, toen hij de Allerhoogste zag komen in de weg van zijn gerichten van Teman, er kwam verrotting in mijn gebeente en mijn buik werd beroerd. Hij zag de aarde daveren. Hij zag de Almachtige komen ten oordeel. Daarom, er is van deze aarde niet alleen nu, maar ook in het verleden, een geschrei, een geroep, een geklacht opgestegen ten hemel. Er is wat leed geleden. En die hovadij, dat rusten op de werken, die oude vertrouwde zekerheden, dat van wij zitten goed. Als God dan ook komt, dan is de val, de teleurstelling, de omkering des te groter. Dan is er rouw in het ganse land. O geliefde gemeente, wij zijn mensen en als mensen kunnen wij nooit Gods raadslagen doorzien. Als wij dat alles lezen, en wij lezen dan ook hoe de Heer Jezus gezegd heeft, steek uw zwaard in uw schede, dan kunnen wij vele dingen niet verklaren, dan alleen in het rechtvaardig oordeel Gods. Maar wij moeten niet net doen alsof wij dat zo vanzelfsprekend vinden, want dat is ook hovaardij. Wanneer een mens door de Heere geheel door God wordt ingenomen, en hij mag dan God de gerechtigheid toeschrijven, hoe God mensen en volkeren van de aarde verdelgt om hun zonden, dan is dat een godsdaad. Wij zijn, dat moet u altijd maar denken, doorgaans niet op dat niveau om zo te kunnen spreken. En als we dan toch zo spreken, dan is dat meestal een bewijs dat zelfs de natuurlijke liefde die God nog gelaten heeft, van ons weggenomen is. En dat wij uit de hardigheid van ons hart spreken. Eenmaal in de eeuwigheid, dan zal het gehuil en geween van alle rampzaligen, het zal geen enkel medelijden meer kunnen verwekken bij diegenen die aan de rechterhand God zijn. Dan zullen ze ook geheel onttogen zijn aan deze bedeling. Dan zal God maken dat ze hem recht en gerechtigheid zullen toeschrijven in zijn oordelen. Maar wees hier op aarde toch voorzichtig. Wees voorzichtig. Sommige mensen kunnen met zulk een duivels gemak spreken over de rampzaligheid van een hunner kinderen, zodat je je afvraagt of er zelfs nog wel een kruimeltje natuurlijke liefde gevonden wordt. Dan heeft men het soms over eigen kinderen die op de leeftijd van een enkel jaar uit het leven zijn weggenomen, en dat men daar soms zo over spreekt dat er rillingen over je rug lopen. Ze hebben Gods recht zo gebilkt in de verdoemenis. Maar wist gij dat als wij daar een blik op zouden krijgen, als dat waar was, en God zou dat niet van de mens wegnemen, dat hij van weedom zou sterven? En als God dat van hem wegneemt, die weedom, dan zal er hier ook niet over spreken. Niet op die manier. Dat ze behoort ook tot die uitwassen van die mens, die harde, keiharde mens. Daarom is nog niet zo'n slecht teken als wij, zolang wij in deze tabernakel zijn, om met de apostel iets te mogen kennen van wat hij zegt, van de welke ik nu ook wenende getuig. Als hij het heeft over degene die van de buik hun God maken, als hij het heeft over die afwijken, van welk ik wenende betuig dat zij vijanden zijn des kruises van Christus. Ach, de ontmenselijking neemt steeds groter vormen aan naar de Heere, naar de mate de Heere zijn remmende gratie terug gaat trekken uit deze wereld. Daarom zegt de Heer, omdat zij de liefde der waarheid versmaad hebben, is het een leugengeest die de mensen leidt. En dan is de mens een afgrond vol ellende. Dan kan hij onbewogen, ja zelfs met vermaak, zijn medemens zien worstelen in de ellende. Dan komt openbaar wie wij eigenlijk zijn geworden in Adam, ons aller vader. Er is Moab's droefenis. En als je de kleuren zou omschrijven van Jesaja 15 en 16 en Jeremia 48, dan zeg je zwart, grijs, donker. Het is alles even donker. Van grijsaard tot zuigeling toe is gedompeld in het grootste leed. Maar nou, ik wist voor mezelf dat dat niet de centrale boodschap was voor vanavond. Want de Heere heeft me grotelijks een ogenblik verblijd met twee andere zaken. En daar wil ik nog iets van zeggen. In de tweede plaats was onze gedachte droefheid om Moab. Dat kom je niet zoveel tegen in de Bijbel, maar hier kom je het heel duidelijk tegen. Jesaja die zegt in het vijfde vers van hoofdstuk 15, mijn hart schreeuwt over Moab. En in hoofdstuk 16 vers 11 zegt hij, daarom rommelt mijn ingewand over Moab en mijn als een harp en mijn binnenste over Kir-Heres. De profeet is aangegrepen door een bittere smart. Een smart die zijn hart raakt. Die zijn hart noopt tot een schreeuw. Een smart die zijn ingewanden pijn doet, zodat zij bewegen. Ja, als een harp waarop een klaaglied gespeeld wordt. Zo gevoelt Jesaja zich. Dan zul je zeggen, dat is toch wat dat de knecht des Heeren. Je zou zeggen, die maar door moet geven wat God te zeggen heeft. Dat de Heilige Geest deze persoonlijke nood, dit persoonlijk ervaren, ons heeft laten beschrijven in hoofdstuk 15 en 16. Dat is op zichzelf al verwonderingswaardig. En toen kreeg ik ook een gedachte. Niet dat dat een grond hoeft te zijn, want de Heer kan dat ook over andere volkeren uitspreken. Maar toen in gedachten werd ik een ogenblik verplaatst in de gedachten, ja, menselijk gesproken, van Jesaja. En toen zag ik daar die Lot, die daaruit Sodom bevrijd werd door God. Wat was het in zijn huisgezin droevig gesteld? Want er staat dat Lot rechtvaardig was. Deze rechtvaardige kwelde zijn ziel dag aan dag over alle ongerechtigheden die zich daar afspeelden in Sodom. Want tenslotte woonde hij in Sodom. Maar zijn gezin, wat is het ook verdorven geworden door de zonde van Sodom. Wat kun je aan alles toch merken, dat ze daar die kinderen, die dochters, die vrouw, hun thuis hebben gevonden. Nou had de Heere weliswaar zijn verbond met Abraham opgericht. Zeker wel. Maar ook Lot was een neef van Abraham. Ook Lot leefde op het terrein van die openbaring van Gods verbond. En dat Lot daar ook persoonlijk kennis aan geeft, aan gehad heeft, is duidelijk uit wat Petrus ook over hem gezegd heeft. Maar als je die levensgeschiedenis ziet, dan zeg je, die Lot, die wordt behouden als door het vuur. Maar voor de rest wordt zijn nageslacht als een vergiftige sleut afgesneden en in het vuur geworpen. U weet de geschiedenis. Die plaats Zoar, het komt hier ook nog een voor, Zoar toe. Zoar. Dat voor Lot een plaats des behouds, maar hij had er ook geen rust, want later woonde die buiten de stad in een spelonk. Daar heeft Lot gewoond. En daar zijn geboren de in bloed schande geteelde Moab en Ammon. Kinderen van Lot en van zijn dochters, in dronkenschap verwekt. Ja, daar hoeven we niet met een glimlach over te praten, van het was me toch wat enzovoort. Nee, zo niet. Maar als je beseft wat dat geweest is in het leven van Lot, dan geloof ik, het staat ons niet vermeld, maar dat dat voor die man een doodsteek geweest is in zijn beenderen, toen dat alles tot hem doorgedrongen is. Dat is erg. En die Moab en die Ammon, die zijn daaruit geboren. En nou gaat het over Moab. Dat is ook zo'n bloedschande volk. Met zo'n verfoeilijk zedeloze afgod Kamos. En toch, in die velden van Moab, is toch eenmaal een Naomi met haar man geweest, in de schaduw van de afgoden. En daar is toch een Rut geweest en een Orpa. En die Rut, die vreemde, die heeft toch een plaats gekregen beter dan die der zonen en der dochteren. Maar je zou zeggen, met dat Naomi en Rut vertrokken zijn, houdt alles op. De duisternis sluit zich over Moab toe. Er is geen verwachting meer. Wel heeft Naomi in dat land het staat. De namelijk de kennissen van de God Israël. Wel, ja, zo kwam het mij voor. Heeft God dan Moab ganselijk afgesneden, dat schandelijke volk? Nee. Het is net alsof de Heer in de geschiedenis van Elimelech en Naomi, met haar zonen en haar dochters, alsof de Heere weer een hand uitstrekt naar dat afvallige zaad. Want ze stonden toch in die betrekking tot Abraham, en daarin ook in betrekking tot de God Abraham. Zij waren toch ook uit het geslacht van Sem. Lot heeft toch ook alles verlaten en is met zijn oom meegereisd naar onbekende bestemming. Dat had Lot ook niet van zichzelf. Dat was al reden bewijs dat de Heere, de God Abrahams, ook zijn God was. En dat Abraham veel van zijn neef Lot gehouden heeft, is duidelijk uit zijn smekingen voor het aangezicht Gods om het behoud van Lot, als hij begint te verstaan dat de Heer Sodom en Gomorra zal verderven van de aarde. En in mijn waarneming zag ik de profeet al deze dingen als in een flits gedenken. Zag ik dat hij zag, er zijn toch eenmaal in lang vervlogen dagen bemoeienissen geweest van de verbondsgod met Lot. En met een van zijn dochteren, met Rut de Moabitische. En ze hebben toch in veiligheid verkeerd in de velden van Moab. Hun is geen geweld gedaan. Ze hebben mede het brood der Moabieten gegeten en hun groenten en hun wijn gedronken. En ze zijn ook nog weer na 10 lange jaren veilig teruggekeerd toen ze hoorden dat God zijn volk bezocht had, gevende hun brood. En toen gedacht ik wat een smart dat moet zijn voor een profeet. Want dan vervalt dat eigene van ja, maar wij en die lui hebben er niks mee te maken. Dan is er een herinnering aan Gods grote daden en dan zie je die afkerige dochter die parasiteerde op de ondergang van Israël. Die stilletjes blij was als ze dachten, hè, nou kunnen we onze schouder eens ontworstelen aan die eeuwige belasting die we aan die koningen van Juda en Israël moeten brengen. En als het in het land van Israël slecht ging en de dorpen werden geplunderd, dan waren er al gauw Moabieten te vinden die dorpen bezetten. Vaak werden ze ook weer verdreven. En nou komt het oordeel, onafwendbaar. En nou is het die smartelijke ervaring, zijn ingewanden doen er pijn van. O, daar gaan ze nu. Zouden dan die belofte Gods aan Abraham, in u, Abraham, zullen alle geslachten der aarde gezegend worden? Zeker toch ook, Abraham, je eigen vlees en bloed, uit je eigen maagschap. Lot, Moab, Ammon. O, wat kan het hier ook, als het ons een ogenblik helder wordt bijgebracht. Wat kan het smartelijk zijn, als wij merken dat diegene waarover God altijd heeft geheerst, afgegleden zijn en getroffen worden door het oordeel. En dat je weet dat in de verledene tijden een vader, een grootvader of een overgrootvader behoorde tot diegene die God aanriepen en die de Heere vreesden. En het nageslacht, het bloedschandelijke volk, schijnt van God en mensen verlaten. Zoek het maar uit. Geniet nog maar wat in deze wereld. Geniet maar wat van de wijn en de koeken en de groenten, want Moab was een welvarend landje. Maar mijn zegen moet gederven, de zegen van de God Jacobs. En dan het oordeel tenslotte, wat kan dat smartelijk zijn? Dan geldt het niet alleen voor onze eigen familie, maar ook over die andere familie. Wij zijn geworden als degene over welke gij van ouds niet hebt geheerd. en die naar uw naam niet zijn genoemd. O, wat moet de eeuwige liefde Gods, zijn verkiezende liefde, toch sterk zijn, dat die man aan het huilen geraakt is. Want ik durf het niet terug te brengen tot een menselijke bewogenheid zonder meer, omdat hij niet tegen bloed kon. Nee, de diepe achtergrond is, o God, zoals Jacob en Mozes zijn, Mozes, dat Ruben leven en niet sterven. Dat Moab leven en niet sterven. Want in Moab zijn woorden God gevallen en hebben toch vrucht gedragen in het verre verleden. Dan kan we zien, en daar zal de menselijke overbezorgdheid ook wel een rol in spelen. Maar dan kan bij ogenblikken het hart ook wel eens beangstigd zijn, als wij denken aan ons en onze kinderen. Niet dat wij die kinderen kunnen zalig maken, nee. Maar ik zie het van nabij. Ik heb het ook gezien in een eigen gezin, waar ik zelf ook deel van uitmaakte. Dat niet allen. Dan kun je zeggen, nou ja, dat is haast nooit enzovoort. Ja, maar dan heb je er nog geen last van. Maar als je het ziet, dan zeg je van de ene stap tot de andere. Het nakroost weet van geen God meer af. Zo gaat het verder. En dat nakroost, dat zingt nog verder. En nu is de Heere niets verplicht. De Heer is aan ons niets verplicht. De Heer kan ons rechtvaardig alle in de dood laten en aan onze eigen gekozen wegen overgeven. Maar daarom is het wel erg. Als God zelf getuigt, ach, had naar mij raad zich mijn volk gedragen. Ach, had Israël schaat op die heffelpaan ijverig willen gaan. Naar mijn welbehagen, hoe erg moet het dan wel zijn. Daarom trof het me bijzonder, Jesaja, mijn hart schreeuwt over Moab. Ze zijn opgejaagd tot Zoar toe, haar grendelen zijn naar Zoar toe, open de poort, vluchten. Die 3 jaren vaar, zo wordt die mooie stad genoemd. Ze gaan op met geweende berg op, maar ze moeten er weer af naar Horona in, onder een jammer geschrei. Zijn ingewand is ontroerd. O, en weet je wat het allergrootste is? Ik geloof dat Jesaja's ingewand ontroerd is, omdat Gods ingewand ontroerd is. Dat is het grootste. Die ontroering van Jesaja staat niet op zichzelf. En daarom was onze laatste gedachte raad voor de radeloze kinderen van Moab. Want, dan moet u even opletten, want de zinsbouw en de woordkeuze is misschien niet altijd even gemakkelijk. De tekstwoorden die ik u voorlas van het verband waren van 3 tot en met 5. Maar nou gaat Jesaja en in hem de Heilige Geest, die gaat raad geven aan die huilende en schreiende Moabieten, die daar ten dode toe verwond zijn en waar niets van overblijft dan een onmacht groepje zwervende, stervende vogels. Dan zegt hij in hoofdstuk 16, Jesaja, als de mond Gods zendt lammeren van de heersers des lands van Sela af naar de woestijn heen tot de berg der dochteren van Sion. Dat wil zeggen, zend lammeren, zend uw schatting, Moabieten. Vroeger moest je toch allemaal lammeren geven als een belastingplicht, en het was geen kleinigheid hoor. Somtijds dan liep het in de honderdduizenden. Dan moesten zoveel lammeren, zoveel dit en zoveel dat aan die koningen van Israël leveren om vrede te hebben. Dat beeld wordt gebruikt. Maar ze hebben zich ontworsteld aan Juda. Ze wilden niet zijnsplichtig zijn. En toen God op Juda en Israël begon in te hakken, waren ze wat blij. Maar nu komt het weer terug. Zend lammeren, gij heersers des lands, die nu gebracht zij tot allerbitterste ellende. Stuur ze langs de kortste weg door de woestijn van Judea naar de berg van de dochteren van Sion. Gij die daar zijt als zwervende vogels, gij dochteren van Moab, die daar bij de beek Arnon in elkaar gedoken en gehurkt van ellende, de laatste doodslag afwacht. Toe, sta op. Laat niet alle hoop varen. Luister door alle haar gehuil heen naar de boodschap, de raad. Zend lammeren. Zend uw geschenken, zend uw boodschap naar Sion. En verder, o, roep daar aan de poort van Sion, of dat ze onmiddellijk een vergadering willen houden. Brengt een raad aan, houd gericht. Dat zijn de lammeren, de schapen, de smekingen en het geween. Er is een terugkeer, daartoe worden zij opgeroepen en vermaand in deze raam. Een terugkeer naar Juda. Een terugkeer naar Sion. Een terugkeer naar de God des verbonds. En nu staan ze daar voor de poort. O, wil zo spoedig mogelijk beslissen. Houd gericht. Geef dat we in uw midden veilig mogen zijn. Maak uw schaduw op het midden van de middag. Gelijk als van de nacht. Dat wil zeggen, de schaduw is het beeld van de beveiliging. Van de verberging. Kinderen Moab. Zend uw gebed daarheen en vraag of dat gij, die nu in de middag het doelwit zijt van de vurige pijlen, het verderf dat op de middag verwoest, of gij zo moogt schuilen bij dat volk in die stad op die berg Sion, alsof het midden op de middag een schaduw was ter beveiliging, zodat niemand u kan zien van de vijanden. Toe, verberg de verdrevenen en meld de omzwervende niet. Dat betekent, verraad ons niet. Stuur geen heimelijke boodschappers naar onze vijanden om te zeggen, verberg zich Moab niet bij ons. Maar doe uw poorten open. Breid uw vleugelen uit. Laat mij verdreven onder u verkeren, o Moab. Dat is een beetje moeilijk vertaald. Ik zal het iets anders lezen. Ontferm u over de verdreven kinderen van Moab. Berg van Sion. Wees gij hun toch een schuilplaats voor het aangezicht van de verstoorders, want de onderdrukker heeft hier in Jeruzalem een einde genomen. De Heer heeft het juk waarmede hij zijn volk bedrukte verbroken en de staf desgene die hem sloeg aan stukken geslagen. Hier op de berg Sion is de verstoring en de verwoeste teniet gedaan en de vertreders die alles vernielden, die zijn van de aarde verdaan. Ten dele is dit historisch vervuld in de vernedering van de Assyriërs onder Sanherib, toen een engel Gods zoveel duizend, 185.000 mannen doodde. Maar het grijpt veel verder. Zoals Jesaja 9, een kind is ons geboren, de stok is verbroken. Want kinderen Moabs, dat is de raad. Er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid. En op dezelfde zal bestendig ene zitten in de tent van David. Een die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. En toen dat zag dat verband, toen denk ik nou het wonder nog groter. O Moabs, droefenis is erg. Droefenis om Moab is ontroerend. Maar raad voor radeloze kinderen Moabs, dat is onuitsprekelijk dat er een weg terug is. Uit de ellende, uit de dood en uit de nood. En dan zegt Jeremia zo wonderschoon dat het oordeel van Moab een einde zal hebben. Want in het laatste der dagen zal ik de gevangenis van Moab wenden. Kijk, daar heb je nou de trouw Gods. De onuitsprekelijke trouw, die troon der genade die op Sion is. En er is al een volk dat is niet ontledigd van wat of wat. Een volk dat op zijn werken en op zijn schatten rust. Een volk met een schandelijke afkomst. Een volk waar een fatsoenlijk mens in zijn eigen oog zijn neus op zou halen en zeggen, wat is dat voor een volk? Dat zo haar volksbestaan aan moest vangen in dronkenschap en bloedschande. Een volk dat God begonnen is te trekken, één uit een stad, Rut de Moabitische. En dat volk heeft ingezet, namelijk die Rut, in die heilige geslachtslinie, waar eenmaal de Heer Jezus uit geboren is. Want Boaz en Rut zijn gewonnen Obed, en Obed gewon Isaï. En Izi gewon David. Juda, gij zijt. Dan zie je een ogenblik, wij kunnen het niet waarmaken. Menselijke smeekbeden houden op. Want ze kunnen het niet bewerken. En dat nog oordeel, nog zegen een mens op zichzelf kan veranderen. Maar dat daar nou boven staat, God gaat door. En God gaat zo door dat hij raad geeft aan die geknakte stervende vogels die daar besmeurd in hun bloed als afgoden dienaar nederliggen. Die nooit zo geen tegenslag gehad hebben. Hun geur en hun kleur is hun bijgebleven. Ze zijn op hun droesem groot geworden en niet om te lezen. Ze steunen op hun werk en op hun schatten. Je zou zo moeten concluderen, Moab is voor de slachtbank. En nou die troon, die zal bevestigd worden in goede tierenheid, dat is goedgunstigheid. Dat is erbarming. Die niet alleen rommelt over Efraïm, maar ook over Moab. Dat de Heere ook daar zijn volk heeft, ze daar zal formeren, ze daar uithalen. En nu wil de man als het ware zeggen, ach mensen, vroeger, en de Heilige Geest. Vroeger kwam je met sombere, lange gezichten. Je schatting betalen aan de koningen van Israël, tegen heug en meug. Je dacht, wanneer wordt het juk verbroken? Dat er ook geen erg in, dat het tot op zekere hoogte nog een gunst was, een bestiering, dat het contact met Israël nog niet geheel was afgesneden. Je ging erg in. Je was wat blij toen je de schatting niet meer hoefde te betalen. Je eigen uitwrong onder dat juk vandaan. Maar nu is daar niet een troon met een mens zonder meer. Nu is daar een troon waar je niet ter betaling om vrede te hebben 10.000 lammeren moet brengen en het vet van varken. Nee. Nu is er, want nu hebben ze geen lammeren meer, hun kudde zijn verwoest. Hun land is verwoest. Maar nu kun je zonder verschrik zijn, zonder wanhopig je aangezicht af te wenden, zonder een geschenk in de hand, mag je naderen. Want de offerande godes zijn een gebroken en verslagen hart, die zal hij niet verachten. Dat zijn de lammeren, zend ze af naar Sion. Want die troon is een troon van ontferming, van vleugelen die uitgebreid worden over stervende vogels. Die troon is een troon van goedgunstigheid, van ingewanden der barmhartigheid. Ik heb geen lust in uw dood. En omdat God geen lust heeft in hun dood. Daarom is dat woord zo groot. Daarom. Die troon zal bevestigd zijn, niet op plicht en schatting zoveel betalen, want alles ligt in puin. Maar die troon is gegrond op genade. En je zal geen last meer hebben van de ene koning na de andere, die heb zo'n aard en die zo een. Die zegt, ik moet er zoveel bij hebben. Nee, er zal bestendig één zitten in de tent van David. Eén die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. Maar daar moeten we niet wezen. Want als we bij ene moeten wezen die oordeelt en het recht zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid. Daar zijn we allemaal verloren. Zeker de kinderen van Moab, dat afvallige geslacht. Nee, daarin vergist hij zich. Want dat is een recht in genade en een genadeoordeel. Dat is iets heel anders. Dat is dit. En hij, nog verre van hem zijnde, zag hem de vader. Alles verwoest, zijn schoenen, zijn kleding, alles wat hij gegeven had van dat vaderlijk erfdeel. Dat hadden hun ook gehad. Ze hebben ook een vader gehad die hun er zeker wel op gewezen zal hebben op de God Abraham. En zijn vader zag hem van ver. En hij kwam hem tegemoet. En hij viel hem om de hals. En hij zei, de vader, ik heb gezondigd, zend de ladder tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig. Maar hij nam hem in zijn armen. En hij kuste hem op zijn mond. En hij zeide, deze, mijn zoon, mijn Moab, was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Dat dat nou oordeel en recht is van de Heer Jezus. Om een volk in het leven te behouden en dan zo'n volk. Kun je begrijpen, als je bij een kind van Lot en bij Moab terecht zou komen, of die oud is of jong. En je zou de weedom aanschouwen en het verdriet. Want de Heer is geen ledig aanschouwen. Hij keert ons van onze droesem om. En hij verbreekt de vaten, zodat alles over de aarde stroomt. En je zou bij zo ene komen. En het zou God behagen je een ogenblik te bepalen bij die troon der goedertierenheid. En je zou in zulke wanhopige ogen kijken, die als het ware zouden zeggen, vader, moeder, God, is er nou nog raad? Of zou God nou lachen in mijn vrezen en spotten in mijn verderf? Is er nou nog raad? O, houd toch raad, zeg eens wat. En als je dan van Gods wegen zou mogen zeggen, kind, man, vrouw, er is een troon gevestigd, nog heden, in goede tierenheid, in genade, in barmhartigheid. Want die in de Zoon van God gelooft, al waren je knieën stijf geworden in de zonde. Maar die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn God blijft op hem. En zo'n veroordeelde, die zou het mogen horen. Wat denk je? Dan wordt Moab verheugd. De Filistijn en de Tyriër, de Moren, worden binnen de Gods dat Sion voortgebracht. Dierbaar, hè? Wat is het toch onuitsprekelijk dierbaar, wat God in Christus voor zo'n afgeweken en afhoererend bloedschandelijk volk is, en dat hij daar nou vlees en bloed uit heeft aangenomen. Dan krijg je weer moed als je zoiets leest. En zeggen, ja, dat is erg, dat is erg. Oh, er zijn zoveel erge dingen. De hovardij van Moab is vreselijk in de ogen God. En dan hoef ik niet vet te zoeken, hoor. Want dan kun je wel bij jezelf beginnen. Dat rusten op de droesem. Dat steunen op de werken en op de schatten. Dat niet ontledigd zijn van vat tot vat. Hoef je niet vet te zoeken. En dat als God komt en alles in puin laat slaan, dan hoef je ook niet te zeggen, ja, waarom dit en waarom dat? Want wij, kinderen van Lot, hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het spoor afgegaan. Maar wat groot. Dat dan het woord komt voor die radeloze kinderen, zendlammeren.
En het gaat met kracht gepaard. Met zulke kracht dat het geschiet ook. O God, wees me genadig. Bij u is raad, bij u alleen. Ik heb wel eens een stille gedachte gehad. Moest het er natuurlijk niet mee eens zijn. Dat is persoonlijk, daar maak ik ook geen leerstelling van. Dat de eeuwigheid zal openbaren hoeveel kinderen van God vrezende Lots en Abrahams, die voor het oog verloren zijn, die de kant uitgegaan zijn van de kinderen van Lot, Kamos, het verfoeisel der Moabieten, de ware God en hoop. Ik heb altijd maar zo'n stille gedachte, dat de eeuwigheid zal openbaren, hoeveel, dat er in het naderen van de dood, waar alles instort, in een ogenblik zullen beseffen, dat is eeuwig kwijt. Moed en vrijwillig, alles vergoed. En die dan die raad krijgen, die raad van die troon der goedertieren hebben. En van wie dan nog gezegd wat in het hemelse hof ziet, hij bidt de ellendige. Ja, Gods oordelen zijn een diepe afgrond, maar denk niet te gering aan die eeuwige barmhartigheid Gods in Christus over zijn uitverkoren Sion. Want die komen hier op aarde wel eens openbaar met alle tekenen van verworpenen, verachten, die wegvallen voor eeuwig. Nu goed, ik kan er niet verder op ingaan, want dat kan niemand beslissen dan God alleen. Dan misschien dat het in de eeuwigheid al zo zullen bevinden dat God een zodanige Goddes verbond is geweest en eeuwig zijn zal, dat het onze bevattingen verre te boven gaat. Amen.